Zo vanmorgen een keer beginnen met een keer gewoon een vraag te stellen. Niet persoonlijk, maar het is gewoon een keer een vraag dat ik wel in de gemeente smijt. Wie van ons hier aanwezig heeft in zijn stille tijd, of gebruikt in zijn stille tijd, een bijbelleesrooster, als ik dat mag vragen? Mag ik je de handjes zien? Twee mensen? Drie mensen? Vier mensen. Wie van ons gebruikt er geen bijbelleesrooster? Al de anderen, ja. Wel, zo te zien gebruiken de meeste mensen geen bijbelleesrooster. Maar ik denk dat degenen die wel een bijbelleesrooster gebruiken, het gemakkelijker hebben. Dat ze meer op hun gemak zijn. Waarom? Wel, als ze aan het einde van het boek komen, wat doen ze dan? Ze kijken in een rooster, of volgens de chronologische volgorde, en ze gaan dan vervolgens naar het volgende boek. Dat is gemakkelijk, je moet niet veel nadenken. Maar als je geen bijbelleesrooster hebt, wat doe je dan? Om naar je volgende boek te gaan. Ja, dan moet je gaan beginnen nadenken. En dan ligt de keuze bij u wat dat je gaat lezen. En de kans zit er dik in dat je dus een boek gaat lezen dat je graag leest. Nee, sommigen van ons lezen graag het boek de Psalmen. Sommigen van ons lezen graag de historische boeken. Anderen lezen graag de evangeliën. Maar ik betwijfel het, de sterkste, of ik denk niet dat er iemand zal opstaan 's morgens in zijn stille tijd, of wanneer hij ook zijn stille tijd heeft, en zeggen, ja, ik heb nu een keer echt goesting om het boek Leviticus te lezen. Ik denk niet dat er dat bij iemand is. Of dat iemand zal zeggen, goh, ik ga nu toch een keer beginnen met het boek 1 Kronieken. Waar u dan de eerste 9 hoofdstukken niet anders leest dan... En Zabad verwekte Eflal, en Eflal verwekte Obed, en Obed verwekte Jehu, en Jehu verwekte Azaria. Zie je, niemand van ons heeft veel hoesting om die boeken te lezen. Nee, we hebben allemaal wel bepaalde boeken die we graag lezen. Ja, wie van ons zou er het boek De Openbaring van Jezus Christus lezen? Het is ook geen gemakkelijk boek. Ik voor mezelf, het is al een hele tijd geleden dat ik dan nog dat boek een keer gelezen heb. Of wie van ons leest er het boek Prediker? Ik weet nog goed, toen Manos bij ons was, en hij begon ook bij Genesis, en hij ging ook chronologisch doorheen de Bijbel, en hij kwam aan het boek Prediker, en we vroegen aan hem, hoe vond jij dat boek Prediker? En hij zei, brother, no, it's very depressing for me, zegt hij. Dus iedereen heeft voor zijn eigen verlanglijstje van boeken die hij heeft. Maar, en ik denk ook, het boekje op, dat ook een van de boeken is die het minst gelezen wordt. Het is trouwens over het boekje op dat ik iets zou willen zeggen vandaag. Maar de Bijbel kan je een beetje vergelijken met dagelijks eten van voedsel. Nee? Iedereen heeft van ons ook wel zijn favoriete maaltijden en zijn lievelingsgerechten. Nee? Ik bijvoorbeeld, ik eet graag hamrolletjes met puree, met bechamelsaus. Nee, lekkere bechamelsaus. Of een keer, ja, van een kipje aan spit ben ik ook niet vies. En van een goede spaghetti met een beetje lekkere emmentalsaus op, ben er allemaal niet vies van. Dat zijn mijn lievelingsgerechten. Maar stel je voor dat ik slechts die 3 maaltijden zou eten de gedurende mijn leven. En al het andere laat liggen. Ik denk dat ik er wel een beetje bleekjes zou uitzien vandaag. Dus, we weten dat het geen goede gewoonte is om alleen maar de dingen te eten die je graag eet. En zo is het ook met de Bijbel. Het is geen goede gewoonte om alleen maar de boeken te lezen dat je graag eet. Want je moet weten, meestal zijn het wel de bittere dingen van de dingen die bitter smaken, die ook het beste zijn voor je gezondheid. Meestal is dat zo, in het algemeen. En je moet ook denken dat Gods woord, dan er ook een paar bittere boeken in staan. En dat is ook goed voor de geestelijke gezondheid. En trouwens, wat zegt Paulus in 2 Timotheus 3, hij zegt, elke schrifttekst is gegeven om ons op te bouwen. Elke schrifttekst, zegt hij, is geïnspireerd door God. Dus dat wil zeggen dat het boek, alle boeken, ook het boekje op, waarin vandaag iets zullen lezen, door God gegeven is om ons te onderrichten. Hoewel het bitter smaakt, het dient echt om ons op te bouwen. Het dient echt om ons te bemoedigen en te doen groeien en tot volwassenheid te brengen. En ik moet zeggen, misschien is het wel een bitter boek, maar als je het zo een paar keer hebt gelezen, dan verandert dat bitter boek in feite in een prachtig waardevol boek, het boekje op. Als je het echt gaat onderzoeken. Degenen die al een beetje ermee vertrouwd zijn, weten dat het boek vol staat van poëzie. Er zijn weinig boeken in de Bijbel die zo'n mooie taal hebben, die de dingen van God zo mooi omschrijven, krachtige woorden en poëtische vorm gegoten. En als ik dat boek lees, ja, dan zou ik soms ook graag wensen dat ik ook de dingen over God zo goed kon uitdrukken en zo goed kon verwoorden als de mensen die dit doen in het boek van Job. Korte inhoud, wat is het boek? Heel kort. Deze twee hoofdstukken vinden we dus de proloog. Wie is Job? Wat gebeurt er met Job? Vanaf hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 31 heb je dan de verschillende gesprekken en de redeneringen tussen Job, Elifas, Zofar en Bildad, zijn vrienden. En dan vanaf hoofdstuk 32 tot 37 spreekt er ook nog een jongere broeder, een zekere Elihu, die ook de meest de klaarste kijk geeft op de realiteit en de dingen van God. En uiteindelijk spreekt God in hoofdstuk 38, 39, 40 en 41. En het boek sluit af met een epiloog, 42, namelijk, wat gebeurt er verder met Job? En het thema van het boek is overduidelijk. Misschien gepast voor deze morgen. Wat is namelijk het thema van het boek? Waarom moeten mensen lijden? Wat is het nut van lijden? Als je met iemand praat over het geloof, met iemand die nog niet bekeerd is, en die persoon weet persoonlijk dat jij gelovig bent, ja, dan mag je er zeker op rekenen dat je in dat ernstige gesprek een van de volgende vragen naar je hoofd geslingerd zal krijgen. Als God, als jouw God, zo liefdevol God is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Of als jouw God zo goed is en zo barmhartig is, waarom laat hij dan zoveel onrecht toe in de wereld? Die vragen hebben we al een keer naar ons hoofd geslingerd geweest. Of waarom, als de mensen, hoe komt het dat wij mensen elkaar zoveel kwaad aandoen en dat jouw God in alles lijkt afwezig te zijn? Wie van ons heeft die vraag nog niet eens gekregen? Onlangs werd ons land hevig door elkaar geschud door het busongeval in Zwitserland. 28 mensen vonden de dood in de tunnel van Sierre, waaronder 22 kinderen. 28 families werden door elkaar geschud, getekend voor de rest van hun leven. En de reacties van de mensen, vier weken geleden of zo, spraken voor zichzelf. Waarom moest dit gebeuren? Hoe is het mogelijk dat zoveel onschuldige kinderen dan nog op zo'n gruwelijke manier weggenomen worden, het leven ontrukt worden? Hoe is dat mogelijk? Dat er zoveel ouders in één klap hun kinderen moeten verliezen. Op één moment. De journalist stelde een vraag aan aartsbisschop Leonard. En voor de eerste keer had Leonard geen antwoord. Hij was sprakeloos, hij kon niks zeggen. En ook hier in het leven van Job, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vanaf vers 6. Dan zien we dat Job hier ook een verschrikkelijk noodlot treft. Hem en zijn familie. Job verliest niet één kind, hij verliest er 10. Hij verliest ze allemaal. Hij verliest al zijn zoon en al zijn dochters. En de oorzaak van Hans die gebeurtenis is niet verborgen. De oorzaak is gekend, want de Heer heeft laten opschrijven in Job hoofdstuk 1. En ik zal het u eens voorlezen. Op een zekere dag, vers 6, kwamen nu de zonen Gods. De zonen Gods, dat is een andere term voor de engelen van God. Om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, heb gij ook achterslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als gij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat gij bezit zij in uw macht, alleen tegen hem zelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht weg. Verder lezen we wat er gebeurt en al het kwaad dat Satan aanricht in het tegen Job dus. En in vers 18 lezen we dan het volgende. De boodschapper komt binnen in het huis van Job en zegt het verschrikkelijke nieuws. Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten. Uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Het is algemeen gekend dat er heel veel christenen heel wat moeite hebben met deze passage. Ze vragen zich af, hoe kan onze liefdevolle God het toelaten dat de tegenstander Job zoveel kwaad aan doet? Hoe is dat mogelijk? En als je dan ziet dat Job de 10 kinderen doodt en dat de Heer dat toelaat, plus het feit dat de Heer het gesprek zelf initieert en Satan wijst op Job en zegt, kijk een keer, zie ik je daar, naar mijn dienstknecht, dan maakt het alleen maar allemaal nog moeilijker, want God trekt de aandacht van Satan op Job. Heb je jacht op mijn knecht geslaan, zegt God tegen Satan in vers 8. Dus dat maakt het allemaal toch zo moeilijk voor ons, om dat te begrijpen, hoe is dat mogelijk? Wat zou de Heer ons willen zeggen in deze passage? Wel, het eerste wat we leren uit deze passage, vanaf hoofdstuk 1, is dat de Heer duidelijk wil maken dat alleen God soeverein is. Het is God die bepaalt wat er gebeurt. Het is God die de touwtjes in handen heeft en niemand anders. Het is God die het niveau bepaalt van alle lijn en van alle ellende die in de wereld komt. Zijn het rampen? Is het ziekte? Is het verlies in uw leven? Zijn het ongevallen? Is het vervolging? Is het familiaal verdriet? God zelf bepaalt dat, wat er gebeurt in ons leven. Niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen. Maar dat is niet het enige wat de Heer doet. Hij bepaalt het niet alleen, hij beperkt het ook. Dus hij houdt het ook in toom. De Heer stelt paal en perk aan al het kwaad dat over de wereld komt. We hebben het ook gelezen in vers 12. En de Heer zeide tot de Satan, zie, al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen, zegt hij, tegen hem zelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Dus God bepaalt en beperkt de macht van het kwaad. Mag ik wel een keer stilstaan, broers en zussen? En nagedacht over wat het resultaat zou zijn indien God de macht van het kwaad niet zou beperken? Want we zien dat God Job had beschut aan alle kanten en zijn bezit. Maar stel ik je voor dat de Heer dat niet had gedaan. Dat God Satan niet beperkt. De Satan waarvan de Heer zegt, hij is een mensenmoordenaar van in het begin. De Satan van wat Petrus zegt, dat hij op zoek gaat naar een prooi om die te verslinden, een brullende leeuw. Stel je voor dat hij dus zijn gang mag gaan. Als je nu al ziet wat er allemaal gebeurt met onze broers en zusters in de verdrukte kerk, in Pakistan, in China, in Noord-Korea, in Afghanistan, in Nigeria. Als je nu al ziet wat er gebeurt met jonge christenen, jonge vrouwen, oudere, bejaarde christenen, hoe ze gruwelijk vermengd worden omdat ze christen zijn, of hoe ze op een gruwelijke manier gedood worden. Dat allemaal gebeurt terwijl de Satan beperkt wordt. Wat zou het dan niet zijn, indien de Satan niet beperkt zou worden? Mag ik hierbij stilstaan? Maar toch heeft God alles onder controle en toch laat God het allemaal toe. Dat is wat God ons wil duidelijk maken in het eerste hoofdstuk, dat hij de controle heeft over alles. Maar het boek Job leert ons niet alleen dat God soeverein is. Het leert ons ook nog iets anders. Het leert ons ook iets over de mens. Als je zelf bijvoorbeeld met verdriet zit. Als je zelf bijvoorbeeld iemand die jou dierbaar was hebt verloren. Of als je bijvoorbeeld ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer kan doen wat je zo graag deed. Dat voor een voorlopige tijd opzij moet geschoven worden. Dat je dat niet meer kan doen. Of als je bepaalde verlangens hebt die God jou niet geeft. Je wilt iets van God en je bidt ervoor, maar je krijgt het niet. Of je bent terechtgekomen in een moeilijke situatie waarvan je zegt, hier zie ik niet hoe dat ik hier moet uitgaan. Of je zit met een probleem en je bent ervan overtuigd dat er geen oplossing voor is. Wat gebeurt er dan? Ah, dan ga je daaronder lijden. Hè. Dan ga je daar niet goed van worden. Oh, je gaat daar een beetje triestig van worden. En in sommige gevallen kan dat zelfs leiden tot neerslachtigheid en tot depressie. Het geval van Job bijvoorbeeld. Ik wil een keer iets voorlezen uit hoofdstuk 3. Hoe dat Job zich voelde. Hoofdstuk 3, vers 24 tot met vers 26. Ik heb geen ander voedsel dan verdriet. Mijn klachten stromen in een vloed van tranen. Wat ik vreesde, komt nu over mij. Wat mij angst aanjoeg, heeft mij getroffen. Ik vind geen vrede, ik vind geen kalmte. Mijn rust is weg. Onrust bevangt mij. En dan Job 7, vers 4 tot en met vers 7. Als ik ga slapen, denk ik, wanneer zal ik opstaan? Maar de avond rekt zich en zo word ik zat van woelen tot de schemering. Mijn lichaam is met maden en korsten stof overdekt. Mijn huid klopt en ettert. Mijn dagen gaan sneller dan een weverspook en spoedig ten einde zonder hoop. Bedenk toch dat mijn leven een ademtocht is. Mijn oog zal het goede niet meer zien. Job zat in een diepe depressie. Hij zag het gewoonweg niet meer zitten. Hij wilde sterven. Maar Job was iemand die God kende. Het is duidelijk te zien aan de reactie van Job dat het niet volstaat om juist God te kennen. Het is duidelijk te zien, want Job schreef om een antwoord. Hij gaat niet akkoord. Hij ziet gewoon niet meer zitten. Hij heeft onmiddellijke nood aan iets. En het is niet aan de kennis van God dat hij nood heeft. Hij weet dat God soeverein is. Hij weet dat God barmhartig is. Hij weet dat hij liefdevol is. Maar op dat moment is het niet dat hij nodig heeft. Het volstaat niet om slechts te kennen over God. Dat is duidelijk. Het volstaat niet om slechts te weten over God. Op zo'n momenten is het niet wijs om naar een broeder te gaan of een zuster die lijdt en te zeggen, God is soeverein, of God geeft de touwtjes in handen, of we leven in een schepping vol van ziekte. Dat is geen echte hoop of geen echte troost voor de broer die lijdt. Hij zal daar niet mee genoegdoening krijgen. Zowel niet de ongeloven, maar ook niet de geloven. En als je dan nog een keer ziet, alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, als je dan nog een keer ziet dat de mensen rondom jou, die totaal geen rekening houden met God, die dus gewoon leven zoals ze willen, God totaal niet gehoorzaam zijn, dat zij blijkbaar een gezegend leven hebben, dat zij blijkbaar gezond zijn, rijk zijn, haat hebben, gelukkig zijn, ja, dat ze ervoor gaan. Als je dat dan nog een keer ziet, terwijl ze God niet gehoorzamen, terwijl ze van al die dingen helaas laten, dan maakt dat allemaal nog een keer erger. En dat was ook iets waarmee dat Job worstelde in hoofdstuk 21. Job deed zo zijn best om God gehoorzaam te zijn. Hoofdstuk 21, vers 7. Waarom blijven de goddelozen en leven? Worden zij oud, nemen zelfs toe in kracht. Hun nakroost blijft bestendig met hen. Hun spruiten zijn voor hun ogen. Hun huizen zijn veilig, zonder vrees. Gods roede treft hen niet. Hun stier bespringt en mist niet. Hun koe kalft en heeft geen misdracht. Hun knapen laten zij uittrekken als een kudde. Hun kinderen huppelen in het rond. Ze zingen bij tamboerijn en citer en zijn vrolijk bij de tonen der fluit. Ze brengen hun dagen voor in voorspoed. En in vrede dalen ze in het dodenrijk neer. Mag ik je vragen vandaag? Heb je zelf ook nog niet die vraag gesteld, broers en zusters? Hey, waarom hebben de mensen die geen rekening houden met God het zo goed? En wij, waarom moeten wij, die God willen gehoorzamen, soms zoveel lijden, vooral de verdrukte kerk, de broers en zusters, waarom toch? Wel, ik kan je verzekeren dat je op zo'n momenten niet zal content zijn met juist maar te weten over God. Of met juist maar te lezen in de Bijbel. Want je kan wel de Bijbel lezen en weten dat God goed is. Maar heb je ook al gesmaakt in leven dat God goed is? Heb je dat al gesmaakt in leven? Ervaren in leven? Toen ik in het begin bekeerd was, las ik een vers uit het Nieuw Testament, waar de Heere zei tegen die jonge rijke man, zei hij, er is maar één goed, zei hij. En dat is God. Ik was pas tot één keer gekomen en ik had daar problemen mee. Ik zei bij mezelf, dat kan toch niet zijn dat er maar één hoed is, dat dat God was. Ik dacht, ik zeg, de Heer overdrijft hier een beetje. Ik geloofde dat niet echt, in het begin van mijn bekering. Maar hoe meer ik Gods woord begon te lezen, en hoe meer ik God ervaarde in mijn leven, hoe meer dat ook werkelijkheid begon te worden voor mij, in mijn hart. Hoe meer ik ook begreep dat de Heer de waarheid sprak. Maar hoe kwam dat? Omdat ik het ervaren had in mijn leven. Dat had niks te maken met kennis. Want als de Heer dat zegt, kan je dat wel begrijpen. Maar begrijp dat ook mijn hart. En voor mij is dat maar duidelijk geworden na een aantal jaar, dat de Heer inderdaad waarheid spreekt. Want er is maar één goed. En hoe meer je God gaat zien, hoe meer je gaat beseffen dat God ook hoog verheven is boven alle mensen. En dat er ook maar één goed is. En nu kan ik gewoon op dat vers amen zeggen. Maar het heeft wel een aantal jaar geduurd voor ik dat kon. Waarom? Omdat God kennen niet alleen te maken heeft met je verstand. Het heeft ook te maken met je hart. Dus je kan wel lezen in Gods woord, maar ervaar je ook dat God goed is. Of je kan wel bidden tot God, maar geloof je ook dat God jou antwoord geeft? Heb je ook al een keer meegemaakt in jouw leven dat je bepaalde verlangens had en dat je bepaalde dingen wilde verwezenlijken in je leven en dat je dat vraagde God en dat God dat inderdaad verwezenlijkt in jouw leven? Een hartewens. Heb je dat al een keer meegemaakt? Of je kan wel geloven dat God jou lief heeft, maar heb je dat ook persoonlijk al een keer ervaren in jouw leven? Want de liefde van een mens kennen we. En een mens kan gemakkelijk zeggen, ik hou van jou. Maar blijkt daaruit de liefde? Dat is heel gemakkelijk gezegd. Liefde is veel krachtiger als je daden doet. Je hoeft niet te spreken om te zeggen, ik hou van jou. Dat de ander zou weten, ik hou van jou. Maar als je bepaalde daden of handelingen gaat verrichten tegenover die persoon, dan ervaar je dat zonder woorden dat die persoon van jou houdt. Heb je dat al een keer ervaren bij God? Zie je? Dus God is niet alleen op verstandelijk niveau werkzaam, maar vooral had hij te werk in het hart van de mens. Zie je waar ik naartoe wil, broer en zussen? Als jouw relatie met de Heer alleen maar gebaseerd is op louter kennis, op louter begrijpen van God, op slechts weten over God of dingen kennen over God, als er straks de beproeving komt, heb je geen houvast. En dan ga je daar onderuit. En als je je niet vasthoudt aan God op die momenten, dan ga je vasthouden aan iemand anders of aan iets anders, in plaats van aan God. Waarom? Omdat je slechts verstandelijk kent over God, maar niet hartelijk omgaat met God. Christen zijn is intimiteit hebben met een levende God. Christen zijn is gemeenschap hebben met de levende God. Want als je het een keer goed bekijkt en een keer goed nadenkt, wat was er voor de schepping? Toen nog niets geschapen, maar zelfs de engelen nog niet. Wat was er toen voor de schepping? Er was alleen maar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat hadden ze? Intieme gemeenschap. En wij zijn naar de gelijkenis van God geschapen. Waarom? Om intieme gemeenschap te hebben met God. Zie je? Dat is christen zijn. Intimiteit hebben met een levende God, met de Vader. Soms zie ik mensen rondom mij, en jullie kennen ze ook wel, de mensen die lijden. Ja, niet alle mensen die niet geloven hebben het zo goed. Er zijn er heel veel die het goed hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt ook in ellende zijn, die in miserie zijn. Die veel verdriet kennen in hun leven. Ik ken ze, u kent ze ook in uw omgeving. En ik ken bijvoorbeeld iemand uit mijn omgeving, die nu toch de laatste 15 jaar heel wat miserie gekend heeft. Ze heeft al heel wat meegemaakt, vooral op het gebied van ziekte. En om de haverklap wordt ze geconfronteerd met dingen in haar leven waarvan ze telkens onderuit gaat. En het is niet dat elk jaar iets is. Het is echt om de 2-3 maanden komt er iets over haar. En dat is er wel jaren aan een stuk gaande. En ze is sterk. Ze is sterk. Maar ze komt er telkens weer overeind. Maar ze heeft goede deuken gekregen. En ze is er niet goed van. Vooral op het gebied van ziekte. En wat dat ik dan zo merkwaardig vind, is dat ze mensen rondom haar ziet, waarin toch ze iets ziet dat God aan het werk is. Maar dat ze toch die dingen negeert. En als je dan begint te spreken over de dingen van God, dat ze daar hart voor sluit. Dus ze verkiest eigenlijk liever om te lijden, dan om haar over te geven. Maar twee weken geleden, kreeg ik een telefoontje van haar. Heel onverwachts. En opnieuw zat ze met een groot verdriet. Dit keer had ze... Het was een vriend van haar, 45 jaar, die ze al van haar jeugd kende. En hij lag in het ziekenhuis. En het ging niet goed met hem. Ik ken hem persoonlijk ook. Hij lag in het ziekenhuis. En ze had gehoord wat de dokters gezegd hadden. En hij moest daar voor een aantal maanden verblijven. Zijn toekomst zag er niet echt rooskleurig uit. En ze belde naar hem en ze zegt dat. Al wenende zei ze dat. En zegt ze, Luc, ben je binnen voor hem? Ik zeg, amai. Ze vroeg, wil je een gebedje zeggen voor hem en voor mij? Dat vond ik, en het moest even tegen elkaar staan of zo, om wakker te zijn, want ik geloofde mijn oren niet. Iemand die zo tegen de dingen van de Heere gekeerd is, al 15 jaar, al zoveel jaren, die dat plotseling vraagt, wil je een gebedje zeggen voor mij? Het gesprek was gedaan, ik heb dat gebeden voor haar vriend, en voor haar. Ik weet niet hoe dat nu verder is gegaan. Lijn nog altijd in het ziekenhuis. Maar ik ben zeker van het wordt vervolgd. En dat is nu precies wat we leren uit het boek van Job. Niet alleen uit het boek van Job leer dat. Alleen dat trouwens door in Hans de Bijbel. Dat God soms over een mens rampspoed moet brengen. Over een mens ziekte, onheil en ellende moet brengen. Waarom? Omdat hij Gods aandacht zou krijgen. Toen was ik er iemand die gezegd heeft, ik ken zijn naam niet meer, maar het is me altijd bijgebleven, en zei dit: God moet een mens soms plat op zijn rug smijten, zodat hij naar boven zal kijken. En dat is een van de redenen waarom God ellende, ziekte en al die dingen toelaat in het leven van een mens. En ik moet zeggen, sommigen van ons hier aanwezig hebben dat ook ervaren in het leven, dat weet ik. Ik wil een keer naar Psalm 107 gaan. Sommigen van ons hebben al persoonlijk aan de leven ondervonden dat God ons plat op onze rug heeft moeten smijden. Psalm 107, vers 10. Vers 10 tot 14. Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer, omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd, en de raad der allerhoofden versmaad, had gij hun hart door moeite vernederd. Zij struikelden, en er was geen helper. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid, en hij verloste hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de donkerheid en diepe duisternis, en verscheurde hun banden. Vers 17. Er waren er, die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden. Hun ziel gruwde van elke spijze. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid, en hij verloste hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord, hij genas hen en deed hen aan de groeven ontkomen. En ik keer terug naar vers 4 in het begin van Psalm 107. Vers 4. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een eenzame weg. Een stad ter woning vonden zij niet, hongerig waren zij, ja dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid, en hij redde hen uit al hun angsten. Hij deed hen treden op een effe weg, om te gaan naar een stad ter woning. Dus God, de Heere God, trekt onze aandacht naar hem toe, en brengt ons in bepaalde omstandigheden. En dat is het toch in zekere zin ook wel logisch, want stel je voor dat je het goed hebt, en dat je geen problemen kent en geen miserie. Waarom heb je God dan nog nodig als je het goed hebt? Dan heb je hem toch niet meer nodig, als alles goed gaat in jouw leven. Maar bij sommige mensen, zelfs gaat het zo slecht en ben je zo ziek, dan blijven ze God niet heen. En dan moet je zelf de vraag stellen, ja, waarom willen ze God dan in feite wel kennen? Want ook in het boekje op staat dat de mensen zeggen, gewoon weg met hun hart, God blijf ver van ons. Blijf gewoon weg van ons. We willen niks te maken met je. Met me liever pijn, met me liever dood, met me liever ziekte, dan dat wij jou kennen. En ik wil afsluiten met te zeggen, dat dus de Heere het daar niet bij laat. De mens kan wel zeggen, God, blijf weg van ons, we willen niks weten van u, maar de Heere is niet zo. De Heere laat de mens niet alleen. De Heere heeft medelijden en is niet onverschillig, is God. Want, moest de Heere ons in onze miserie laten, en moest de Heere ons in de modder laten verder ploeteren, dan zouden wij helemaal de God niet zijn die de Bijbel ons leert dat hij is. Want, de Bijbel leert ons dat hij barmhartig is, dat hij medelijden heeft. En dat is ook zo. En daarom ziet God naar de mens, zie je, en wil hij dat geen mens verloren gaat, dat alle mensen gered worden. Dat is wat God wil, dus hij laat ons niet alleen. En het is nu daar precies dat die pijn en die ellende en die onheil een grote rol in speelt, namelijk dat God mensen trekt uit de wereld, en hij moet dat heel veel doen met pijn en onheil over hen laten sturen en ziekte. Want straks komt het oordeel en is er geen redden meer. Dus God bekommert zich genoeg om de mens, om iets te doen. Om de mens te laten weten dat er ook herstel komt. Om de mens te laten weten dat God wil dat de mens tot zijn recht komt. Dat er leven is weggelegd, waarin mensen volledig tot zijn recht kunnen komen. Dus God probeert altijd het goede te zoeken voor de mens. Als je ziet in het leven van Job, aan het einde van het boek, ik wil er ook nog een keer naartoe gaan. Aan het einde van boek Job, hoofdstuk 42. Dan zien we dat Job heel veel ellende en verdriet heeft gekend in zijn leven. Maar uiteindelijk heeft de Heer hem hersteld en een dubbele zegen gegeven. Hier zie je waar God in feite naartoe wilde. Hoofdstuk 42, vers 2. Wat zegt hij op hier? Hij zegt, ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt verijdeld. Daarom, ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. En vers 5 en 6, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe ik boete in stof en as. Besluit dat je feiten kunt trekken uit het boek van Job is dat de mens niet moet vragen waarom lijden de mensen zo? Waarom laat God deze dingen over ons komen? Besluit dat je moet trekken uit het boek Job is, we kunnen het niet begrijpen. Het is geen avance om dat te proberen te begrijpen. Zelfs al zal de Heer het vertellen, we zullen het nooit niet kunnen begrijpen. Wat God wel wil van ons is, doe geen moeite om het te begrijpen, maar doe wel moeite om mij te vertrouwen. Dat is wat de Heer wil zeggen in het boek Job. God geeft ook geen antwoord op het lijdensvraagstuk. Dat wil hij niet. We zullen het nooit niet kunnen begrijpen. De zonde van de mens is zo genesteld, heeft zoveel kwaad en ellende voortgebracht, dat we het gewoonweg niet kunnen begrijpen. En als laatste wil ik nog zeggen, dat de Heer, zoals ik ook heb gezegd, niet alleen onheil en ziekte gebruikt in het leven van mensen, van goddeloze mensen, maar dat hij dat ook gebruikt in het leven van zijn eigen kinderen. Het gebeurt dat de Heer ziekte stuurt, of ziekte over zijn eigen kinderen laat komen. En daarom wil ik afsluiten met 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 10. Als ze zoeken naar de reden waarom God zijn eigen kinderen laat lijden, stond Petrus dat in feite op in één vers. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 10, ik wil daarmee afsluiten. Doch, de God van alle genade die u in Christus Jezus geroepen heeft, tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Zie je? Dus ik wil het nog een keer lezen. Doch de God van alle genade die u in Christus Jezus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen en grondvesten. Tot daar.